Laten we lezen uit Romeinen 3, vers 21 tot en met vers 31. En dan lees ik wederom uit de Telos-vertaling. Ach, ik had er eentje bij me, maar ik heb het vergeten. Ik heb er eentje gekregen van iemand. Dus als er iemand is die nog een wil hebben, jij hebt er een. Ja, ik heb hem alleen niet bij me. Ik heb hem in mijn andere tas zitten. Dat is een beetje jammer. Maar dan krijg je hem van mij de volgende keer, ja? Okay. Maar nu is buiten de wet om gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt, namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld op de genadetroon door het geloof in zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid, wegens het voorbij laten gaan van de zonde die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God, tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Want wij stellen vast dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof, zonder werken van de wet. Is God alleen de God van de Joden? Niet ook van de volken? Ja, ook van de volken. Er is immers de ene God die besnedenen zal rechtvaardigen op grond van geloof en onbesnedenen door het geloof. Stellen wij dan de wet buiten werking door het geloof? Volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover. Nou, de vorige avonden, dit is alweer de negende. En de vorige acht zijn we vooral bezig geweest met de toestand van de mens. En dat is nodig, omdat wij... Ja, goed, die liggen hier. Moet je van elke eentje pakken. Omdat wij toch altijd de neiging hebben om iets in onszelf te zoeken. Dat zag je ook al heel vroeg in de eerste gemeente. Dat lucht het of niet? Ja? Oké, bedankt. Dat toch elke keer weer de wet werd ingevoerd. Hè? En de wet invoeren betekent eigenlijk dat er iets wordt verwacht van de mens. Enige toevoeging aan het werk van Christus of enige goede werken uit eigen kracht. Nou, dat is iets wat Paulus steeds weer bestrijdt. En dat heeft te maken met het feit dat de mens, zoals die oorspronkelijk geschapen is, naar het beeld van God gezondigd heeft. Allen hebben gezondigd, zegt vers 23. En dat betekent dat allen onder de zonde zijn. Dat het menselijke ras, de menselijke nakomelingen van Adam, hopeloos verstrikt zijn in vijandschap tegen God. De natuurlijke mens heeft geen inzicht in de dingen van God. De natuurlijke mens heeft geen vrees voor God. En daarom besloot ook het vorige stukje van hoofdstuk 3 in vers 19 met... Wij weten dan dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Dus het Oude Testament, waar Paulus uit citeert over de toestand van de mens, spreekt tot hen die onder de wet zijn. Dus dat waren de Israëlieten, de Joodse mensen. En die werden dus door hun eigen wet al, hè, we hebben dat de vorige keer gezien in verschillende teksten, werden zij al weggezet als onverbeterlijk slecht. Opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig wordt voor God. En op grond van werken van de wet, dus op grond van eigen prestaties, zal geen vlees, geen mens, niemand ooit voor God gerechtvaardigd kunnen worden. Want het vlees, de mens, kan dat niet. En in hoofdstuk 1 hadden we dat van de heidenen gezien, weet je nog? In hoofdstuk 2 van de moralisten, de mensen die dus niet liederlijk slecht waren, die niet liederlijke zonde bedreven, maar die eigenlijk best wel netjes leefde, maar anderen beschuldigde. Nou, dan zegt Paulus, jullie doen dezelfde dingen in je hart, dus dat is allemaal hetzelfde. En in hoofdstuk 2 vanaf vers 17, de godsdienstige mens, of je nou een Jood bent of tegenwoordig een christen, zogenaamd ingeschreven in een kerk, als je niet wederom geboren bent, hè, als je niet de geest van God in je hebt, als je niet gerechtvaardigd bent door het geloof, ja, dan ben je op dezelfde grond van schuld als de heiden. En in het komende gedeelte wat we nu gaan behandelen, de komende avonden, gaat het zonlicht hopelijk een beetje doorbreken, ook in mijn eigen hart, in jullie hart, over wat God gedaan heeft. En er zijn heel veel haken en ogen aan de rechtvaardiging. En ik zal proberen om het zo goed mogelijk uit te leggen. Want er zijn natuurlijk heel veel menselijke interpretaties geweest in het verleden ook van de rechtvaardiging. Maar eigenlijk, als je kijkt naar de Reformatie, Luther en Calvijn, dan waren ook zij niet in hun denken los van werken van de wet. Want ook zij zeiden dat rechtvaardiging betekent dat wij een bepaalde staat hebben voor God die ons is toegeschreven door het volbrachte werk van Christus, want hij heeft voor ons de wet volbracht, enzovoort. Maar hij heeft allemaal met de wet te maken. En dat is nou juist niet de rechtvaardiging. Maar wat het dan wel is, dat ga ik proberen. Paulus had al in hoofdstuk 1 geschreven, hè? Ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek, want, en dan komt het, hè, gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Op grond van geloof tot geloof. Wat wordt openbaar in het evangelie? Gods gerechtigheid. Zijn liefde, zijn heiligheid, maar hier in Romeinen zijn gerechtigheid. En de eerste taak van Paulus als apostel en ook van ons, als wij mensen over de Heere God vertellen, is dat wij aantonen dat ze schuldig staan. En de tweede taak is dat we de genade van God aanbieden. Mensen moeten leren dat ze voor God schuldig staan. Je kunt niet evangeliseren met alleen maar God houdt van jou. En mag ik voor je bidden, want heb je last van iets, of enzovoort. En dat mensen dan ineens overtuigd worden dat er een goede God is die hen nog wil helpen. En nog een soort aanvulling wil zijn in hun leven. Dat is niet het evangelie. Dat doet Paulus niet in Romeinen en ook niet in Handelingen. Hij heeft het over bekering, want een mens staat voor God schuldig. En de wraak, de toorn van God over die zonde, die zal moeten geschieden. Het zij op Christus, het zij straks in de toekomst, als je voor de troon staat. Maar, dat woordje maar, vers 21. Dat is het grote kantelpunt. Maar nu is buiten de wet om. Daar staat een woordje tussen haakjes, de. Er staat niet de wet, maar buiten wet. Dat houdt in dat het hier niet gaat om de 10 geboden, maar om het principe van prestatie van de mens. Als God niet gehandeld zou hebben vanuit zijn barmhartigheid, dan zou de mens voor eeuwig verloren zijn. Er zou niemand ooit in zijn nabijheid kunnen zijn en er zou geen mens zijn heerlijkheid kunnen binnengaan. Dan zouden we allemaal verloren zijn. Maar nu heeft God gehandeld buiten de wet om en hij heeft zijn gerechtigheid openbaar gemaakt. En waar is dat in openbaar geworden? In het evangelie. Wat houdt dat in? De gerechtigheid van God. Wet eist vervulling van een verplichting. Anders zul je geen zegen ondervinden. Doe dit en je zult leven. Dat is de wet, hè? Kan de mens de wet houden? Nee. God heeft zijn gerechtigheid geopenbaard door juist de goddeloze te rechtvaardigen op grond van geloof. Dat is zijn gerechtigheid. Het is rechtvaardig van God als hij ons rechtvaardig verklaart en ons zegent. Met alle geestelijke zegeningen in Christus. Zonder prestaties van onze kant. maar uitsluitend gebaseerd op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Helder? Jan?
Ja.
Heb je hem? Hij komt binnen. De genade verkondigt altijd Christus. Hij heeft dat wat de zonde vroeg, namelijk wraak, toorn. Het gaat hier om de toorn van God. Zijn heiligheid vereist het dat hij over die zonde torent, dat hij die zonde rechtvaardig behandelt in zijn boosheid, in zijn heiligheid. En Christus heeft die zonde gedragen op dat kruis. Niet alleen onze zonden, maar als je naar 2 Korinthe 5 gaat, de tekst komt wel later nog wel even aan de orde, maar in 2 Korinthe 5 staat in vers 20, vers 21, daar staat over de Heer Jezus, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, dat is God, voor ons tot zonde gemaakt. Zie je dat? En heel veel mensen hebben daar heel veel moeite mee. Dat een ander plaatsvervangend de straf onderging, de straf die ons de gerechtigheid, wegens onze ongerechtigheid, de straf was op hem. Hoe zat het ook weer in Jesaja 53? Zoiets. Ik heb nou mijn Oude Testament niet bij me.
God die onze vrede aanbrengt.
De vrede aanbrengt, ja, ja, dat was het, ja. Goed zo, jongen. Was op hem.
Ja.
Ja, want om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld.
Yes.
En hier staat dat hij tot zonde gemaakt is. Je moet even voorstellen dat de Heer Jezus niet alleen jouw persoonlijke zonde droeg, maar dat hij tot het voorwerp gemaakt is van zonde. Nou, het is meer het beginsel van de vijandschap, van de zonde tegenover God. Het hele universum was door de zonde bevlekt. En Christus is tot zonde gemaakt. Hij heeft de zonde in het vlees veroordeeld, zegt Romeinen 8. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God. En dan komt het in hem. In hem. Het is dus niet zo dat wij gerechtvaardigd worden, wat ik heel vaak hoor, omdat de Heer Jezus voor ons de wet heeft volbracht. Want in zijn leven was hij compleet gescheiden van ons. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als ze sterft, draagt ze veel vrucht. Johannes 12. Het is niet zo dat hij de wet voor ons volbracht heeft, want dan is er gerechtigheid volgens de wet. Maar het is juist buiten de wet om. Romeinen 3, vers 21. De gerechtigheid van God wordt juist openbaar buiten elke vorm van menselijk presteren om, ook van de Heer Jezus. Want zijn leven bracht ons geen verzoening, maar zijn dood. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Ja? En dat hij de wet volbracht heeft, heeft te maken met het feit dat hij de Vader verheerlijkt heeft tijdens zijn leven. Hij was de zondeloze, hij die geen zonde gekend heeft. En wet doet zonde kennen. Dus hij leefde volgens de wet, maar dat heeft niets te maken met de rechtvaardiging. Rechtvaardiging betekent dat God jou openlijk rechtvaardig verklaart in Christus. Je bent in zijn Zoon voor God aangenaam gemaakt. In Christus. Jij hebt zelf geen positie voor God. Dat is heel belangrijk. Heel veel mensen zoeken naar hun identiteit en hun positie. Maar Christus is jouw identiteit of jouw positie. Dat is een heel ander verhaal. Jij staat niet in jouw volmaakte gerechtigheid voor God, want het is buiten de wet om. Maar je bent in Christus voor God gerechtvaardigd. Doordat hij de wraak, de toorn van de zonde, 3 uur van duisternis heeft gedragen. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Hebreeën 9.
Mooi.
Hebreeën 7 heb ik ook onder vers 21a geciteerd. Daar staat, Want er is enerzijds een afschaffing van het vroegere gebod, wegens zijn zwakheid en nutteloosheid, want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. En anderzijds is de invoering van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen. Dat die betere hoop is Christus Jezus. Ja? En wat wij nu hebben in het evangelie, beste mensen, dat probeert de Satan voortdurend te roven, door je gedachten en je zorgen hier weer naar deze aarde te trekken. Ik zei dat ook gisteren tegen een of andere broeder die mij belde. Ik zeg, ik kan bezorgd over de gemeente zijn en alles. Zeg maar, je zult daar niet veel vrolijker van worden. Het gaat erom dat jouw positie in een verheerlijkte Christus is. Je staat voor God in Christus. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Daarom zegt de Bijbel ook dat je moet overvloeien van dankzegging. Of niet moet, maar dat je overvloeit van dankzegging als je deze dingen ziet. En ik merk in mijn eigen leven, zeker nu ik hiermee bezig ben geweest, de laatste maand, dat het weer een enorme aanval is op mijn gemoedstoestand. Je bent weer met beneden bezig. Met zorgen maken. Maar je bent in Christus in de hemelse gewesten voor God geplaatst. Aangenaam in de geliefde, genaagd in de geliefde. Je hebt gemeenschap met de Vader en de Zoon. Ik heb net een boek af over Johannes 1 tot en met 12. Daar zegt de Heer Jezus voortdurend dat hij van de Vader is uitgegaan om de mensen die hij daar uitkiest te brengen in die gemeenschap met de Vader. En Paulus die beschrijft meer de weg die dat mogelijk heeft gemaakt. En Johannes beschrijft eigenlijk meer de eigenlijke zegen, het leven, het eeuwige leven is dat ze u kennen. Dus de rechtvaardiging betekent dat God naar zijn gerechtigheid Christus heeft gesteld tot middel waardoor wij nu gerechtvaardigd zijn. Dus Jan is een rechtvaardiger. Is hij dat hier op aarde op grond van werken van de wet? Nee. Hij is, wat zijn verantwoordelijkheid betreft, uit de eerste Adam volkomen gestorven daaraan. Zijn geschiedenis op aarde is wat God betreft voorbij. Hij staat nu volmaakt. Hij is niet meer in het vlees, maar hij is in de geest. Dat geldt allemaal voor Gods oog, Gods heilige oog. Wij zelf zullen er alleen maar van kunnen genieten als we dit gaan geloven. En daarom is er iets wat geestelijke strijd heet. Ja. Wat ons hier vanaf wil halen. En daarom was Paulus ook voortdurend in zorg voor alle gemeenten. Want het evangelie werd aangevallen doordat er wet werd bijgedaan. En wet verheerlijkt de mens. Maar de genade maakt van de mens niets en van Christus alles. Ja? Dan heb ik onder die dat citaat heb ik iets geschreven van meneer Newell. Ik heb het een beetje vertaald. Ik heb hier wel eens vaker gezegd dat het een voortreffelijk boek is. En hij zegt, zij die niet zien of geloven dat de hele geschiedenis van hen die in Christus zijn tot een einde is gekomen op het kruis, wat zijn zij gestorven met Christus, denken dat God nog steeds gerechtigheid van hen eist, want de wet heerst over de mens zolang hij leeft. De leraars van de wet zeggen, achter God die ons tot ons spreekt in genade is zijn eeuwige wet. Hij moet uitvoeren wat hij in de wet zegt. Maar omdat wij niet in staat zijn om de wet te houden, heeft hij in zijn genade Christus gegeven om alle voorwaarden die de wet stelt te vervullen, voor ons. Hij stierf voor ons die de wet niet konden volbrengen. Ja? Nu onze schuld die voor is betaald, hebben we Christus wetsvervulling voor ons als onze gerechtigheid van God. Maar dat is dus niet zo. Het lijkt een beetje spijkers op laag water zoeken. Maar zodra de wet erbij wordt gehaald, verlies je het zicht op Christus Jezus. Echt zo. Dus buiten de wet om is gerechtigheid van God openbaar geworden. Openbaar in het evangelie. Ik verklaar iemand rechtvaardig. Dan gaan we naar vers 21b. Oh nee, dat komt in vers 22. Zo. Ik verklaar iemand rechtvaardig die erdoor uit het geloof is. Ja? Nou, de wet is niet gegeven aan een hemelsgezelschap, maar aan een aardsgezelschap. Als je even Romeinen 7 wil opzoeken. Romeinen 7. Dit zijn lastige dingen hoor. Toch?
Ja.
Zijn lastige dingen. Waarom? Omdat wij naar onszelf kijken. Naar ons gevoel.
Nou ja, wij zijn zo vertrouwd met het, dat is misschien te simpel, maar met de regels.
Voor wat wordt wat.
Ja, nou ja, en ik denk ook, want dat triggert me ook iedere keer, dat ik denk, mensen kunnen ook gewoon wat jij nog zegt, kunnen ook zeggen, zie je wel, Christus heeft voor ons alle voorbereid,
ja.
En we zijn zonder zonde.
Ja, zijn we voor God, ja.
Precies, maar hier moeten we wel ons best doen.
Ja, nou, dat komt zo. Dus. We staan voor God, staan we in Christus. Ja?
En dan zijn we schoon.
Ja. In de praktijk is het nog, dat moeten we voor wat we...
Nee, ik heb een keer gehoord, God ziet ons aan door de ogen van Jezus Christus, menselijk vertaald.
Ja.
En dan ziet hij ons zonderloos, dan ziet hij ons
klopt.
Zoals wij eenmaal mogen zijn meer.
Ja, heel goed. Ja. Ja. Anders kan hij ook niet met ons omgaan. Ja. Romeinen 7, vers 1. Of weten we niet, broeders, ik spreek immers tot hen die de wet kennen, dus dat zijn de Joden, dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft. Want een aards volk werd onder de wet gesteld. En een aardse Christus was onder de wet geboren om hen vrij te kopen die onder de wet waren. Dat is zijn volk Israël. Want de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man, bij diens leven. Maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet die haar aan de man bond. Daarom zal zij een overspeelster worden genoemd als ze bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt. Maar als de man gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeelster is als zij de vrouw van een andere man wordt. Dus bent ook u, mijn broeders, dus de Joden, voor de wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat u aan een ander toebehoort, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. Dit is het hele principe van de rechtvaardiging, dat wij voor de wet gedood, en hij heeft het hier dus over de Joden, maar bij ons is het meer wet zonder lidwoord, het presteren, het je best doen, jezelf een beter mens maken, jezelf opwerken tot een geestelijk persoon, vergeet het maar, kun je niet. Maar we zijn gestorven voor dat hele principe, door het lichaam van Christus, hij heeft ons uit de wereld genomen, Galaten 1, hij heeft ons voor God de Vader in zichzelf geplaatst, als het ware. En wij behoren nu toe aan hem die uit de doden is opgewekt. Christendom is de opstandingskant van het kruis. En wij moeten leren denken en zoeken de dingen die boven zijn. Dat is ons leven. Het is nu nog verborgen bij God, wat wij zijn. Wat jij net zei over dat goud, weet je wel. Maar als Christus openbaar wordt, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan zal de hele wereld zien en erkennen dat zij, dat zijn de gelovigen, het bij het goede eind hadden. Maar wij zijn nu niet onder het systeem van de wet. Ja? We zijn niet verbonden aan een aardse Joodse Jezus. Even voor al die mensen die altijd maar hebben over Yeshua, Mashiach. En altijd maar weer willen dat iedereen die Joodse beginselen die gemeente in gaat voeren. Of die willen dat we allemaal al onze zegen halen uit het kennen van de Joodse wetten en regels. En dat is heel erg in, hè, tegenwoordig. Dat lijkt heel geestelijk, maar het is het niet. Want we zijn verbonden aan een opgewekte Heer. En die opgewekte Heer is niet Joods. Hij heeft niets meer te maken met dat wat hij was. Want hij is nu een hemelsmens en hij leeft voor God. Hij is niet meer verbonden op aarde met zijn volk Israël. Maar hij is nu het hoofd van het lichaam. En dat is de gemeente. Hebben ze? Het geldt overigens voor alle christelijke inzettingen die wij zelf bedacht hebben. Daar heb ik de vorige keer al iets over gezegd. Hè? Wij zijn nu net als hij op het terrein van de opstanding. En gerechtigheid van God houdt in dat hij handelt in gerechtigheid ten opzichte van Christus. Door hem de hoogste plaats te geven en de gelovigen door deze in hem dezelfde plaats te geven voor zijn aangezicht. Dus wij hebben dezelfde plek als Christus. Wij zijn in Christus. En Gods gerechtigheid betekent zijn innerlijke wezen ten opzichte van de zonde is openbaar geworden in het evangelie. Zijn gerechtigheid. En dat is dat hij de zonde heeft geoordeeld in een ander. Dat is de Heer Jezus. Helder? Dus jullie en ik, hoe somber we ons ook soms voelen, of hoe, soms, hoe we ook lopen te tobben, maar die kent dat niet. Ja. Wij staan voor God aangenaam. Wij zijn in relatie gebracht met de Vader en met de Zoon. Onze gemeenschap nu is met de Vader en met de Zoon. Waarom kennen we zo weinig van deze dingen? En vreugde hierover. Waarom is het allemaal zo moeizaam? Vertel het maar.
Dat het ons te weinig bedenken.
Ja.
Ja.
Maar ja, ook de aanwisselingen van de
aanklager die gaan erop.
Ja.
Toewijding had ook al mee te maken.
Wat zei je?
Toewijding heeft ook al mee te maken. Ik denk, hoe meer je God toewijdt, dat je dat dan ook, dat de geest dan ook veel meer ruimte in je krijgt, dat je ook vervulder bent.
Ja. Maar dat toewijden dat gebeurt natuurlijk ook weer vanuit een stuk zicht op Christus.
Ja.
Het is een soort wisselwerk.
Maar dat kan je ook weer met iets doen.
Ja. Nee, maar niet omdat het moet, maar meer van je kent zeggen, ik ga vanavond de hele avond een film kijken of je gaat Bijbel lezen.
Ja, maar je maakt keuzes.
De Bijbel lezen, dat wat meer vrucht voortbrengt dan die film die je kijkt.
Ja, maar je maakt keuzes. Ja.
Soms kijk ik nog wel eens een film.
Ja.
Krijgen we dat
weer.
Vorige les. Was
vorige les. Ja. Misschien zou het niet moeten, ik weet het niet. Dus Gods gerechtigheid is A, zijn handelen ten opzichte van de zonde volgens zijn eigen wezen. Hè? En B, zijn gerechtigheid is zijn handelen ten opzichte van de zondaar volgens zijn eigen wezen van gerechtigheid. Hij rechtvaardigt de goddeloze. Die mens die hij rechtvaardigt is niet een beter mens geworden door iets te doen, maar hij is nog steeds goddeloos. Maar hij verklaart die persoon rechtvaardig door dat wat Christus gedaan heeft op die persoon toe te passen. Dat is ook zijn gerechtigheid. Hij kon bijna niet anders dan dat volmaakte werk van Christus, wat zijn hart zo had vervuld met vreugde, om dat effect ervan toe te passen op iedereen die komt in een zwak geloof. En elke gelovige heeft dezelfde positie voor God. Alleen niet elke gelovige beseft zich dat. Er worden hele kerken in de duisternis gehouden. Ik hoorde laatst nog een voorbeeld van een vriend van mij, die kennen hem wel. Onze vriend uit de andere Bijbelstudie, met de kale kop, weet je wel.
Kom.
Hij was op een begrafenis van een broeder. En er was een dominee. En hij kwam uit een bepaalde gezindte. En die... Ik heb gebeld.
Nee, ik had het niet voor dat gezet. Hij neemt voor mij nog steeds op.
Oh. Neemt u nog op?
Gezellig. Ja, hij neemt nog steeds op. Ja.
Maar die was een hele strenge dominee. En die man heeft op die begrafenis van een broeder alleen maar hel en verdoemenis gepredikt. En de hele familie was somber. En ze ging naar het graf toe. En toen ging die man nog een keer tekeer. En toen heeft die vriend van mij, die heeft bij het graf gewoon, terwijl iedereen er nog bij was, heeft hij gezegd van jij... Naam van de overledene. Jij was rechtvaardig. De Heilige Geest was in jou. Je bent bij de Heer. En hij wees toen naar die vrouw. En hij zei, jouw man en jij, dat was een huwelijk zoals God het bedoeld heeft. En tegen zijn kinderen zei hij ook zoiets. Nou, en hij begon te huilen. Dat is spreken vanuit de feiten van het woord. En niet vanuit de feiten van hoe we zelf zijn in onze conditie. Want dan kom je natuurlijk nooit tot vrede en rust. Als je naar jezelf gaat turen. Want er is altijd wel iets slechts te vinden in een mens.
Ja.
Want we hebben nog steeds die oude natuur in ons.
Ja,
ja toch?
Ik heb er niet tweedelig gezien. Van alles wat niet goed is aan de mens. Dat is jouw oude natuur. Daar geldt dat voor. Maar de nieuwe mens die in jou leeft. Christus.
Ja.
Dus eigenlijk is het een beetje tweedelig, je moet dan zeggen.
Nou, jouw positie voor God is wat anders dan jouw wandel op aarde. Christus leeft in mij. Dat is hier op aarde.
Maar die hebben wel onze plekje.
Ja, maar onze positie is onaantastbaar.
Ja.
Maar omdat Christus in mij leeft, ga ik ook veranderd leven. Maar het begint met een volmaakte positie. En daarvan uit moet ik leren denken. Vanuit die positie, vanuit dat God voor mij is.
Ja.
Dat ik gezegend ben en alle zorgen en alle dingen die mij overkomen hebben alleen maar tot doel om mij meer naar Christus te leiden. Dus zou mij dat vrede moeten geven? En zou ik ook in geen enkele situatie bezwaard moeten zijn zoals Paulus dat was? Hij zei, ik heb geleerd in alles ingewijd te zijn met honger en dorst en weet ik veel. Maar hij zei, de Heer heeft mij bijgestaan en mij kracht gegeven. Waarom? Omdat hij keek vanuit zijn hemelse positie. Hij wist gewoon dat hij in Christus gerechtvaardigd was en dat hij volmaakt voor zijn aangezicht stond in hem. Mm-hmm. En Christus is onze gerechtigheid. Hè? Ja. Ja. We hebben zelf geen standing before God, zoals nu al dat zegt. Je hoeft daar ook niet naar te zoeken, want Christ is our standing, zegt hij steeds. Ja. Hij wijdt wel 20 bladzijden aan dit ene vers 21, om dat zo duidelijk mogelijk te maken. En dan sluit vers 21 af, hè, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt. Dus hij zegt eigenlijk tegen de Joden, waarom willen jullie op basis van de wet voor God rechtvaardig worden, als jullie eigen wet, Oud Testament, al getuigt dat dat niet mogelijk is? En ik heb twee teksten erbij gehaald uit de wet, uit het Oude Testament. Jesaja 53 vers 11. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En de tweede tekst is Jeremia, dat is twee uit het Nieuwe Testament. Waar Petrus zegt, eerst in Handelingen 3, hè, maar God heeft zo vervuld wat hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Christus zou lijden. En de tweede tekst is nog mooier, hè? Van hem getuigen alle profeten, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. Alle profeten hebben dit al getuigd.
Staat het ook in Handelingen? Of?
Wat?
Die laatste.
De Handelingen 10 vers 43, dat staat onder vers 21b. Ja. Dus het feit dat men vergeving zou ontvangen was wel bekend in het Oude Testament. Hoewel verzoening in het Oude Testament betekent meer bedekking. Hè? Bedekking. Maar het feit dat je in Christus, in de hemel voor God, dezelfde status hebt als zijn zoon, dat was iets nieuws. Dat heeft Paulus ons geopenbaard door het evangelie. Ja? Vers 22. Namelijk gerechtigheid, je moet goed lezen, namelijk gerechtigheid van God. De gerechtigheid van God is openbaar geworden. En daar wordt getuigenis van gegeven in het Oude Testament. Door geloof in, niet wat heel veel mensen al mij willen duidelijk maken, dat is het geloof van Jezus. Dit is niet het geloof in Jezus, maar van. Nee, het is niet naar de Bijbel, niet schriftuurlijk. Het is ons geloof, ons aannemen, ons accepteren van de feiten zoals God ze stelt in zijn woord. Geloof is ook niet vertrouwen, want vertrouwen volgt later. Je gaat op God vertrouwen. Dit betekent gewoon dat jij het evangelie aangaande zijn zoon gewoon gelooft. Ik ben een zondaar, ik verdiende wat hij heeft ondergaan. Ik verdiende de dood, ik verdiende de eeuwige straf. En hij heeft het ondergaan. Ik geloof dat. Ja. Ja. En dat is de gerechtigheid van God. Door geloof in Jezus. Tot al en over. Dat heb ik expres even tussen haakjes gezet. Want het hoort er niet bij. Het is tot allen die geloven. Hoe staat het in de tekst? Even kijken. Vers 22. Heb ik het wel goed gedaan?
Over allen die geloven. Door allen.
Tot allen die geloven. Dat haakje staat eentje te vroeg. Tot allen die geloven moet het zijn. Want niet, het is niet over allen.
Ja, maar is die hier ook.
Ja. Dus de gerechtigheid tot allen.
Er staat hier in de tekst. Ook over allen.
Ja, maar over is er niet goed.
Oh.
Want dan zou het toch nog meer.
Niet goed vertalen.
Nee, klopt.
Maar misschien staat het trouwens allemaal wel. Tot allen en over allen die geloven.
Ja, klopt. Gelijk. Want gerechtigheid van God is niet over allen, want dan zou het onderwerp een gerechtigheid zijn op ons. Maar het is tot allen. De gerechtigheid van God is hierin dat ieder die gelooft, zonder onderscheid, of je nou een Jood bent of een moralist of een heiden of een gruwelijke zondaar, je hebt allerlei mensen vermoord, weet ik veel jammer naar, of je bent een hele nette keurige belaster ontduiken, noem maar wat. Ja, hij kent jezelf.
Je kunt niet keurig zijn.
Nee. Nee. Ik denk, hij kent zichzelf. Nee, maar zonder onderscheid, die worden gerechtvaardigd. Vanuit Gods gerechtigheid. Maar let even op dat in deze tekst die wij lezen steeds de nadruk ligt op Gods gerechtigheid. En niet op onze rechtvaardiging. Dus ik vind het altijd een beetje, ja, moet ik het zeggen, een beetje moeilijk om Je hebt wel van die boekjes, dan moet je het allemaal uit gaan spreken. Ik ben rechtvaardig, ik ben een kind van God, ik dit, ik dat. Maar de zegen ligt niet zozeer in wat jij bent, maar om wat God gedaan heeft. Dat is wel een subtiel verschilletje. Want wat wordt openbaar? Niet mijn rechtvaardiging, maar Gods gerechtigheid. De nadruk ligt op Gods handelen in dit stukje. En Paulus maakt in het evangelie duidelijk in deze brief hoe Gods handel is ten opzichte van een mens dat verloren is in schuld. Punt. En dat doet hij op grond van het werk van Christus. Ja? Dit nieuwe principe buiten de wet om is gegrond op geloof in Christus. De gerechtigheid van God wordt hierin zichtbaar dat hij ieder die zijn geloof op hem richt, op de Heer Jezus, dat is het getuigenis aangaande hem voor waar aannemen gerechtvaardigd wordt. Het is dus niet een gerecht. Dat is ook zo belangrijk. Het is niet een gerechtigheid tegenover God. Ik heb niet een soort staat van gerechtigheid tegenover een heilige God. Nee, het is gerechtigheid van God. Niet een positie van ons, maar een staat in Christus. Christus is onze gerechtigheid. Dat is moeilijk, hè? Ja. De opgestane Christus is onze positie. Wij staan nu in de opgestane, verheerlijkte Christus. In hem zijn wij gerechtvaardigd.
Er is gewoon niks van ons bij eigenlijk.
Nul. En zoals Wesley ooit heeft geschreven, ik weet niet of ik het ergens heb geciteerd, geloof ik. Denk nooit aan jezelf los van Christus, zei John Wesley. Denk nooit aan jezelf los van Christus. En dat is het grote probleem van onze tijdgeest. Jij moet gelukkig zijn. Jij moet dit. Jij moet dat. Nee, zegt Paulus, het is Christus. Het evangelie aangaande zijn zoon. Zorg dat je hart gevuld is met zijn heerlijkheden. En hier in de hoofdstuk 3 van Romeinen en ook straks hoofdstuk 4 gaat het veel meer over de drie ene God, de heilige God, hoe hij handelt ten opzichte van de zondaar. Maar ten diepste is Christus het middel. Ja? Heeft Christus iets nodig dat hij van God geaccepteerd wordt?
Nee.
Nee. Dan wij ook niet. Maar als hij in volkomen acceptatie van God staat, dan ik ook. Ja, hè? Ja. Ik heb twee teksten uit Romeinen nog even ondergezet, die komen straks nog aan bod. Hij, de Heer Jezus, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt is om onze rechtvaardiging. Want door de opwekking van Christus zijn wij met hem opgestaan. En zijn wij in hem gerechtvaardigd. Hij is onze gerechtigheid van God. Dus wat is rechtvaardigheid? Dat God de hele wereld heeft weggevaagd. Dat zou rechtvaardig zijn geweest, toch? God is ook barmhartig. En hij is vol liefde. Dus zijn gerechtigheid uit zich juist hierin. Dat hij die woede, die toorn van God op Christus heeft doen neerkomen. Wij kunnen ons niet voorstellen wat Christus heeft meegemaakt. Daarom vind ik het ook zo heilzaam, we hadden afgelopen zondag weer, om gewoon met brood en wijn hem te gedenken. Dat is prachtig. Om elke keer weer zijn dood te verkondigen. Want dat is de basis van alles. Dat kun je niet zomaar eventjes naast je neerleggen. En dat af en toe eens doen. Het geeft heel veel zegen. God zegent ieder mens die hem aanbidt op zijn voorwaarden. En niet op onze voorwaarden. Ik bedoel, ik ken uit ervaring de gevolgen van al dat aanbidden met muziekinstrumenten en bands en grote samenkomsten. Het is allemaal voor, als je het zo ziet, denk je wauw. Maar de vrucht ervan is vaak niet veel. Vaak niet veel. Maar als je rondom zijn tafel samenkomt en je verkondigt de dood van je bent met de Heer Jezus bezig. Het maakt indruk op je.
Ik las een keer op Stem Publishing, daar zei ze haalde iemand het stukje aan van dat de harpspelers en de muziek, dat dat bij Kain vandaan kwam.
Dat ja, is het ja, dat is ook zo. Typisch. Ja. Ja. Kijk, Kain is een beeld van de godsdienstige mens. Hij stichtte een stad naar de naam van zijn zoon. Hij zorgde ervoor dat er allemaal vermaak kwam en allerlei economische welvaart. Je moet er ergens mee bezig zijn. Als God niet je leven is, ja, dan moet je iets anders hebben. Snap je? En ook Tubal, de vader van alle muziekinstrumenten. Niet dat muziek in zichzelf iets verkeerds is, maar het is, de mens heeft het gebruikt om een soort gevoel te krijgen wat alleen God kan geven. Om het even zo te zeggen. Tweede tekst. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van van de toren. De eerste is Romeinen 4 vers 25. Tweede is dat wij behouden worden voor of van de toren. Dat is straks de behouden, dat is straks de grote verdrukking. Die komt over deze hele wereld. En daar worden de mensen, de gelovigen, van behouden. Ook zijn toren als het gaat om de grote witte troon. Maar daar gaat het hier mijns inziens niet om. Ja? De heiligheid van God heeft in volkomen gerechtigheid Christus als plaatsvervanger geoordeeld voor onze zonde. Opdat ieder Jood en Heiden zonder onderscheid die in hem gelooft, dat betekent dus tot allen, gerechtvaardigd wordt. Oneindige oceanen van God rollen over de plaats waar oordeel en veroordeling was. De mens staat schuldig voor God. De hele wereld staat strafschuldig. Wat moeten wij dan doen, mannenbroers? Mannenbroers, zeggen de Joden. Wat zegt Petrus dan? Bekeert u. En ieder van u laat zich doop tot de naam, in de naam van de Heer Jezus. Zodat je uiterlijk laat zien dat je uit deze wereld stapt en verbonden wordt met een gestorven en opgestaande Heer. Dat is de doop. Ja? En iemand die zichzelf schuldig voor God ziet en zich daarna als rechtvaardige weet, die snapt heel eenvoudig het beeld van de doop.
Die?
Snapt eenvoudig het beeld van de doop. Ja? En nadat de Heer Jezus uit de doden is opgewekt, zegt God tegen ons: nu plaats ik jou, die gelooft, in mijn zoon. Ik geef je een positie volkomen en alleen in hem. Die is opgestaan. Jouw hele geschiedenis, wat betreft verantwoordelijkheid, is afgelopen. Natuurlijk ben je nog verantwoordelijk, maar als verantwoordelijk mens voor een heilige God, ten einde. Je bent nu verantwoordelijk ten opzichte van je vader in de hemel. Dat is een heel ander verhaal. Want je zegt nu, ik wil door de Heilige Geest geleid worden, ik wil Gods woord kennen, ik wil zijn zoon dienen. Maar dat alles verandert je positie niet. Het is een gevolg daarvan. Maar niet alleen heeft hij jouw zonde weggedaan, hij heeft, ik zeg het nog even in de ik-vorm, niet alleen heb ik jouw zonde weggedaan, maar nu heb ik je in zijn dood volkomen bevrijd van je oude staat van verantwoordelijkheid in de eerste Adam.
En wat bedoel je met die verantwoordelijkheid?
Ja, de mens at van de boom van kennis goed en kwaad. Dus hij is verantwoordelijk. Wat is goed, wat is kwaad, wat is goed, wat is kwaad. Snap je? En hij heeft een verantwoordelijkheid om aan de eisen van een heilige God te voldoen. Daarvoor kwam de wet. Mm-hmm. De mens op aarde wordt geplaatst onder de wet. Het zij van het geweten, de heiden, het zij van de geschreven 10 geboden, de Jood. Maar zowel het geweten als de wet geven aan dat je niet kan voldoen aan dat wat de wet, het CQ, het geweten van je vraagt. Maar doordat God je uit die verantwoordelijke positie heeft genomen en jou in de hemel heeft gezet in Christus, ben je daarvan ontslagen. Gestorven voor de wet die je gevangen hield. Je mag nu weten dat je geaccepteerd bent in de geliefde, begenadigd.
Ik kan het niet scheiden.
Je kan het niet scheiden?
Nee.
Wat niet?
Die verantwoordelijkheid niet.
Je hebt geen verantwoordelijkheid meer tegenover een heilige God. Want Jan kan daar niet aan voldoen.
Nee, dat weet ik.
Ah.
Maar je leeft hier, op deze planeet.
Ja.
70 jaar, 80 jaar.
Ik hoop het.
Als je sterk mag zijn.
Ja.
En dan heb je wel verantwoordelijkheid.
Ja, om wat te doen?
Om God te verheerlijken.
Ja, maar hoe dan?
Om zijn licht.
Dat is natuurlijk zo.
Ja, nou,
maar dat is toch
maar
niet
meer. Je toch wel verantwoordelijkheid?
Ja, maar niet meer je staat toch niet meer in je oude staat.
Die komt regelmatig maar weer voor de dag.
Dat is niet je oude staat, maar dat is je oude natuur. Ja. Je staat voor God niet meer in die staat van je moet mij behagen, dan geef ik je zegen.
Nee.
Je staat nu in zijn zoon.
Ja.
De geest van zijn zoon is uitgestort in onze harten, waardoor wij roepen Abba Vader.
Ja.
En door dat nieuwe verlangen geeft God ons de mogelijkheid om stap voor stap zijn licht te verspreiden. Niet vertrouwend op onszelf, maar onze ogen richten op de Heer Jezus.
Dat is wel heel moeilijk.
Ja, aangaande je behoudenis hoef je niks meer te doen. Tot
nee!
Gefixt.
Nou, je zegt het nou verkeerd, want het woord behoudenis heeft meerdere betekenissen.
Nee, maar het feit dat je eeuwig leven hebt.
Ja, dat is het. Ja, klopt.
Je moet beter snappen. Maar...
Ja,
maar het is dus ook niet mijn... Snappen jullie mee?
Ja, tuurlijk.
Ja, helemaal.
Nee, we gaan wezen dat ik voor iedereen denk van, we reden niet over.
Ja. Maar dit gaat zo ver dat elke vorm van wettisch denken, wat wij van nature hebben...
Is dat dan wettisch denken?
Zeker. Soms wel, ja.
Ja, dat zie ik dus niet. Ik ben misschien te praktisch.
Ben je wel eens teleurgesteld in jezelf?
Jawel eens. We lezen nog een boekje teleurgesteld in gewoon.
Nou, dat ken ik ook, ja. Dat heb ik ook. Maar dat vroeg ik niet.
Nee. Ik ben wel eens teleurgesteld in mezelf.
Ja, maar dan, dat is het hele principe van wet. Wet vraagt van ons een prestatie waardoor wij teleurgesteld raken in onszelf. Genade.
Wie van ons heeft dat niet?
Paulus.
Van ons.
Johannes.
Johannes ver weg.
Maar wij zijn natuurlijk. Nee, okay. Het zou niet zo moeten zijn.
Nee, maar dat is net zo goed dat ik een nieuwe mens moet zijn. Ik zou er geen zonde meer moeten doen.
Au.
Nee.
Nee, dat klopt niet.
Ik zou het niet meer moeten doen. Maar ik doe het wel.
Is dat zo? Het zou mooi zijn, maar als we zeggen dat wij zonder zonde zijn, is de waarheid niet in ons niet.
Nee, maar dat zeg ik ook niet.
Nee, maar heb jij, Jan, volkomen vrede in het feit dat je geaccepteerd bent in Gods geliefde zoon?
Ja.
Nou.
Dus dan heb ik direct de maat. Maar ik leef hier.
Ja,
maar
dat betekent wat anders, hè? Ja, dat betekent mee, hè?
Nou, dat bedoel ik niet mee. Ik zou kunnen, dan ben ik heel
zo. Dus,
ik bedoel er gewoon mee, maar we staan hier in de modder. Ja. Met elkaar. Mm-hmm. En wij moeten hier het licht van Jezus Christus verspreiden.
Ja, maar hoe gaat
het? Het klopt ook niet om op je stoel te blijven zitten, dat bedoel ik. Dus ja, ga bewegen.
Ik bedoel, ik jou zeggen, ik ben in Christus en ik doe verder een beetje
wat. Ja, dat is Romeinen 6.
Dat is mijn naam. Weet je, dat kan ik.
Ik begrijp jou.
Sorry.
Maar deze hoofdstukken gaan tot en met hoofdstuk 6 eigenlijk over de positie. En dan vanaf hoofdstuk 7 gaan we kijken naar hoe ga ik dan als een nieuwe schepping, als een kind van God waar de geest in woont, hoe ga ik dan van God vrucht dragen? Is dat A, volgens de regels, de wetten en volgens mijn eigen kracht? Of is dat B, volgens de geest, de wetmatigheid van de geest? Nou, dat is antwoord B. Alleen, laten wij door de geest leven, is niet zo makkelijk. Daarom staat het ook heel vaak in de Bijbel.
Staat er wordt vervuld met de geest?
Ja, wordt.
Ik heb hem ook bedroeven.
Bedroeven, uitblussen.
Goed.
Onze verantwoordelijkheid is het als een plant, 's ochtends in de zomer, in passieve activiteit naar de zon te richten. En alles te ontvangen van het licht. Dat is onze, ja, wij moeten onze leden stellen onder het gezag van de Heer Jezus, onze gedachten vullen met Hem. Dat vereist een handeling, maar het is toch passief.
Goed voedsel toe die
maakt. Maar het is voor de mensen, ik begrijp het heel goed, het is voor de mensen heel moeilijk om dat te accepteren.
Ja, maar wij leven in een land, Nederland, waarin de wet als leefregel wordt gezien.
Ja.
Als dankbaarheid.
Ja.
Ja. En als je dat gaat hanteren, dan verlies je Christus.
Ja.
En dan krijg je teleurgestelde, gefrustreerde mensen die alleen maar in het zwart lopen.
Wet is vergeven in alles.
Alles. Daarom is het hele Nieuwe Testament.
Ja.
Overal. Proberen ze dat judaïsme in te voeren. Pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën, zegt de Heer Jezus. Matthäus 16. Pas op. Paulus, Galaten, Colossense, Korinthe, Filippenzen. Pas op de honden, zegt de bedriegers. Voortdurend. Want ze wandelen als vijanden van het kruis.
Ja.
Want het kruis maakt een einde aan de oude mens.
Ja.
Zullen we even pauzeren?
Ja.
Kunnen we even over nababbelen. Nou, we gaan even door met even kort samenvatten. Dat, ik las laatst van iemand die zei, goed onderwijs bestaat uit drie dingen. Herhaling, herhaling en herhaling.
Ben je het herhalen?
Elsinga.
Ezinga.
Zullen we het even herhalen? Ezinga.
Ja. We vallen al een beetje in herhaling. Denk ik.
Nee, maar... Die is bij de Heer nu.
Ja.
Voor hem is het fijn, maar voor de rest niet. En, maar goed. God heeft zijn gerechtigheid openbaar gemaakt in het evangelie. Het evangelie wordt openbaar. Sorry, de gerechtigheid van God wordt openbaar in de verkondiging van het gepredikte woord. Wij hebben dat evangelie in geschreven vorm. En we moeten er heel, heel goed op letten dat we dat evangelie goed, zoals God het bedoeld heeft, begrijpen. Er zit niets van de mens bij. Het is buiten de wet om. Hij heeft, de Heer Jezus heeft niet voor ons de wet gehouden. Hij heeft niet door zijn volmaakte wetsbetrachting dat op onze rekening gezet of zo. Nee, zijn dood betekende dat Gods rechtvaardige oordeel over de zonde is gegaan. En dat God ons nu in de verheerlijkte en opgestaande Heer voor zich plaatst. Omdat onze zonde, onze hele staat, zoals we waren voor God, verleden tijd is. Dat God dat offer heeft aanvaard. Ja? Vers 23. Want allen, dat is nog even een samenvatting van hoofdstuk 1 tot en met 3. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Er staat in de verleden tijd, allen hebben gezondigd. En in de tegenwoordige tijd komen tekort. En dit vers betekent dat alle mensen in Adam gezondigd hebben. Dus toen Adam daar in opstand kwam tegen zijn schepper, toen was in Adam, was ik er al, in zijn lenden. Zoals ook Hebreeën, hoofdstuk 7, vers 10 zegt, dat Levi in de lendenen van Abraham al tienden gaf aan Melchizedek. Terwijl hij dat later zelf eiste. Dus is Melchizedek meer dan Levi, want Levi gaf in Abraham tienden aan Melchizedek. Dat is ingewikkeld, hè? Maar Dirk Jan Jansen heeft gezondigd in Adam. Ik was er nog niet, maar Adam is het hoofd van de mens zoals die nu op aarde leeft. En dat betekent niet alleen dat hij een vertegenwoordiger is, maar ook de eerste van een reeks dezelfde. Snap je wat ik bedoel? Zoals hij zondigt, hebben wij gezondigd in hem. En we komen tekort aan de heerlijkheid van God. En als je even naar 1 Petrus 5 wil... 1 Petrus 5. Er zijn mensen die vandaag verkondigen dat de Petrusbrieven niet voor ons zijn. Maar voor de Joodse geloof. Dat is absoluut niet waar. Petrus is net zo belangrijk voor het geloofsleven als Paulus zijn brieven aan, nou ja, de Efeziërs of Colossens. Er zit geen verschil in.
Waar komt dat voor?
Wat?
Ik heb het ook gehoord. Waar komt dat voor?
Het komt voort uit het Bullingerisme. Dat was Bullinger. Die heeft de leer van Marcion, als ik het goed heb, verder uitgewerkt. Dat was weer een ketter uit de derde eeuw na Christus. En die maakte onderscheid tussen de God van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. En Bullinger heeft eigenlijk dat een klein beetje overgenomen en gezegd, er is een gemeente, het lichaam van Christus, en er is een Joodse gemeente. De Joodse gemeente komt in Handelingen voor, Petrus, Jacobus, maar dat lichaam van Christus, dat is nog iets hogers. En de brieven van Petrus zijn dus niet voor ons, maar voor de Joodse geloof. Maar dat is onzin, want zowel Jood als Heiden zijn door het offer van Christus tot één kudde gemaakt, zegt Johannes 10. En het zal worden één herder. Maar daarom wil ik dat even zeggen, want er zijn namelijk die invloeden komen voor. Maar 1 Petrus 5, vers 10 zegt, als we even onthouden dat Romeinen 3 zegt, vers 23, allen komen tekort aan de heerlijkheid van God, dan zegt 1 Petrus 5, vers 10, de God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Wat staat er dan achter?
In Christus.
Juist. Wat voor verschil is dat met Paulus? Niet?
0,0.
Dus ik zal het nog een keer voorlezen. De God nu van alle genade, Romeinenbrief, genade op genade, Johannes 1, vers 16. Het is allemaal, de schrift kan niet gebroken worden, het is een eenheid. Die u heeft geroepen, Romeinen 8, hij heeft ons geroepen, tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus. Kun je het voorstellen dat je straks in de eeuwige heerlijkheid bent in Christus? Die roeping is in Christus. Dat was van voor de grondlegging van de wereld. Dat is ook Paulus. Maar hier staat hetzelfde. Kun je je voorstellen dat je positie in Christus een eeuwige positie is? Ja, soms heb ik dagen dan.
Ja,
duizend mij helemaal. Ja. Ik denk, jongens, we zijn nu een korte periode, dat staat er ook achter. Hè? Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, dat is het leven, dat is een korte tijd. En het lijden, sommigen kennen het heel erg, sommigen kennen het minder erg. Maar hij zal u, dat staat hier, volmaken, bevestigen, versterken en grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit is zo mooi.
Ja.
Dat wij die nu hier zitten in een zaaltje in ons huis in Ermelo, een Horst. Een beetje koud buiten. Hè? Maar wij zijn straks voor eeuwig in zijn heerlijkheid. Terwijl de mens van nature tekort komt aan de heerlijkheid van God. Nou, daarom staat er ook de God nu van alle genade. Heeft het in Christus gedaan. Als het niet voor de Heer Jezus was geweest, om hem, dan was het helemaal onmogelijk geweest. Ja?
Staan als een huis.
Ja, en de mens zonder Christus is in het vlees. En het vlees kan God niet behagen. Ik kijk wel eens echt heel soms hoor. Echt heel soms denk ik. Misschien 3 afleveringen gezien heb van Adieu God, ken je dat?
Mm-hmm.
Dan gaan ze met bekende Nederlanders in gesprek over dat ze niet meer geloven. Nou, dat hele programma heeft volgens mij heel weinig nut. Maar... Dan hebben ze, komen ze altijd een beetje met dezelfde, ze komen altijd een beetje met dezelfde redenering. Hè, van ja, waar is God dan? En waarom zegt hij niks? En waarom is er zoveel ellende? Niks? Als ik God was, dan zou ik hem eens even meenemen naar een ziekenhuis en al die kindertjes laten zien. En wat zou ik dan te zeggen hebben? Nou, Romeinen 8 zegt in vers 8. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ze kunnen ook God niet begrijpen of iets verstaan van zijn heerlijkheid. Vers 9, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. U bent in een nieuwe positie. De rechtvaardiging heeft ons geplaatst in de geest. Dat wil niet zeggen dat je met de geest vervuld bent. Altijd. Dat is je... Wat is ook weer? Je staat is dat, hè?
Status.
Je staat. Je praktische staat. Maar je stand is in de geest. Je gaat die twee altijd om elkaar.
Ja.
Als inderdaad Gods geest in u woont. Ja? Vers 6. Want wat het vlees bedenkt is de dood. Maar wat de geest bedenkt is leven en vrede. Omdat wat het vlees bedenkt vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Want het kan het ook niet. Het vlees, de mens, is van nature gescheiden van God. En hij kan niets begrijpen tenzij hij in de geest is. Tenzij hij of zij de geest ontvangt. En bij mij was dat op een hele speciale dag in 1993. Ging ik over van vlees naar geest. Het was echt een tijd, een moment. Sommigen hebben, zoals jij, gaan dan heel geleidelijk aan, groeien daarin op. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het eindresultaat. En vers 24 is het mooiste vers van de hele Bijbel. Die moet je uit je hoofd gaan leren. Let op. En worden om niet... Om niet, gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Het is dus niet op grond van de verlossing, het is om niet op grond van de verlossing die in Christus is. Hij is onze rechtigheid. Ik heb die twee teksten nog even ondergezet. 1 Korinther 1 vers 30. Uit hem, dat is God... Toch bent u in Christus. Dus wie heeft ons in Christus geplaatst?
Hij zelf.
Waarom? Waarom heeft die Gert-Jan Holtlop in Christus geplaatst?
Dat heeft hij zo bepaald.
Ja. En dat was jouw aandeel?
Nee.
Hè?
Niks hoor, ik was verloren. Ik mijn zonde verstrekt.
Maar je hebt op een gegeven moment het evangelie gehoord. En toen heb je dat geloofd. En zelfs dat is
genade. Dankzij hem.
He?
Dankzij hem.
Ja, klopt.
Ook.
Ja.
Niks van mij bij.
He?
Niks van mij bij.
Nee. Dan staat hier ook. Uit hem toch bent u in Christus Jezus die ons geworden is. Let op wat er staat. Die ons geworden is. Hij is onze wijsheid. Hij is van Gods wegen. Dus onze wijsheid. Hij is onze gerechtigheid. Hij is onze heiliging. En hij is onze verlossing. Hij geeft ons niet die dingen, hij is het.
Ja, dat is mooi.
We hebben niet een ding, iets los, ik heb wijsheid. Nee, hij is onze wijsheid. Ja. En die andere tekst heb ik aan het begin van de les al voorgelezen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dat is helemaal een bijzondere tekst hoor. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus de goddeloze wordt gerechtvaardigd. Dus dat betekent, die man die gerechtvaardigd wordt, is niet eerst veranderd. Want dat zou op grond van de wet zijn. Hij plaatst een goddeloze om niet. Door zijn genade. Daarom heeft Paulus het ook in Handelingen 20, vers 24, over het evangelie van de genade van God. Ik kan het wel even bijhalen. Dat is ook zo'n belangrijk stukje, dat Handelingen 20. Heel vaak over gepreekt, gelukkig, en gesproken. Vers 24. Daar schrijft Paulus, of hij zegt het eigenlijk tegen de oudste van Efeze. Hij zegt daar, ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mezelf, omdat ik mijn loop, mijn bediening, volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen. 1 Petrus 5, God nu van alle genade, Johannes 1 vers 16. En uit hem hebben wij ontvangen genade opgenomen. En zie, ik weet dat u allen, onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken. Heeft je denken over het koninkrijk? Dat is ook logisch, want het evangelie van God spreekt over de dingen waar we het nu over hebben. Maar zijn koninkrijk betekent dat je daarna de heerschappij van de Heer Jezus aanvaardt. En dan zegt hij ook nog een keertje, vers 27, ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. De hele raad van God. Zijn raadsbesluiten aangaande zijn zoon. Hij heeft ons niet alleen gerechtvaardigd, maar hij zal ook zijn zoon verheerlijken in de hele schepping. Via de gemeente. Dat is de raad van God. Nou. Wij zijn nu in Christus, volmaakt één gelijk met hem. Gerechtvaardigd wil niet zeggen dat iemand rechtvaardig maken, want dan is het weer volgens de wet, hè? Maar iemand als zodanig verklaren. Hij verklaart de mens rechtvaardig die eigenlijk goddeloos is. Kan dat? Omdat Jan Kersies niet meer in het vlees is. Zijn hele geschiedenis hier op aarde is ten einde gekomen, want hij is gestorven met Christus en hij is nu in de verheerlijkte Heer. Een nieuwe schepping. Zo heeft God je geschapen als een nieuwe schepping. Dat zijn allemaal dingen die zijn in de Bijbel een feit. Maar wij zijn in deze wereld. Wij hebben te maken met aardse familie. Met natuurlijke gevoelens. Met onze ogen. Met lijden. En daarom is het zo belangrijk dat we deze dingen van Romeinen 3 steeds weer opnieuw herkauwen. Dat het een deel wordt van ons innerlijk. Opdat we de God en Vader van onze Heer Jezus Christus gaan aanbidden en gaan loven en prijzen. Ja. Het is de opgestaan en de verheerlijkte Heer Jezus die onze gerechtigheid is. Waar christendom is alles aan de opstandingszijde van het kruis. Dit heb ik ook van Newell, wat ik nou ga zeggen. Waar de Heer Jezus als de verheerlijkte Heer leeft voor God, niet op basis van verplichting, wet, maar op basis van liefde. Zo geldt ook voor de gelovigen. Als wij deze dingen geloven voor onszelf, zal er zegen zijn. Het gaat niet om de kennis van de schrift, maar om de toepassing ervan op onszelf. Dus je moet jezelf invullen bij vers 24. Ik ben om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Ik spreek wel met mensen die ouder zijn, en zijn al bijna 80. En dan zeggen ze elke keer van, ik hoop dat als ik straks mijn ogen open, dat God mij genadig zal zijn. Ik hoop het. Ik zeg, weet je dat dan niet zeker? Dat weet geen mens zeker. Ik zeg, jawel. Dat is arrogant. Want ze denken dat ik dat weet omdat ik mezelf zo goed vind. Maar dat is wet. Al het denken van een mens gaat altijd uit van, ik moet iets presteren. Maar dan zeg ik, nee, maar het woord van God zegt dat het op basis is van het volbrachte werk van Christus, dat ik rechtvaardig ben. Dat ik dus zometeen, als ik mijn ogen open doe, bij de Heer ben, in het paradijs. Nou, jij wil, nou, jongen, wat, hoe durf je te...
Ja, ik heb dat verhaal ook.
Ja, toch?
Ik zeg in Romeinen 6 heel vaak, weet u niet.
Ja.
Weet u niet.
Ja. Kun je dat zeggen? Als je ogen opent, ben je bij de Heer?
Ja.
Iedereen?
Dat weet geloof ik.
Ja. Ja. Op grond van?
Ja, van Jezus werk.
Juist. Ja. En de vader vindt daar een bijzondere vreugde in als zijn kinderen samenkomen rondom zijn zoon. En ik zeg altijd, God waakt over de eer van zijn zoon. Als wij mensen eer geven in de samenkomst of waar dan ook, dan zal God zijn zegen terugtrekken. Waarom? Omdat hij waakt over de eer van de enige die eer toekomt. Dat is de Heer Jezus. En niet een mens. Een mens mag geen eer ontvangen.
Nee. Het is heilig, hè? Dat vergeten we denk ik vaak. Hè?
Ja.
Het is ontzettend heilig en daar kan je niet zomaar even wat van doen. Maar...
Eeuwige verlorenheid, hè? Dat is iets verschrikkelijks. En daar kunnen we ons ook helemaal niet meer in denken. Maar ik heb ooit gelezen van een broeder die zei, als wij straks voor de rechterstoel van Christus staan, zullen wij pas 100% zien hoe hij de zonde ziet. Dan zullen we pas echt zien hoe die oude natuur ons leven bepaald heeft, toch nog. Niet om geoordeeld te worden, maar om beoordeeld te worden. Ja. Dan komt vers 25. Ja. Hem heeft God gesteld tot de genadetroon. Er komt dus een nieuw woord, wordt er geïntroduceerd. Dus in de hele wereld, ik lees even Handelingen 4 voor, vers 12, is er maar één naam gegeven. Dat is de Heer Jezus, waardoor een mens behouden kan worden. Dat is maar één naam. En ik lees dat dus voor uit Handelingen 4, vers 12. En in niemand anders is de behoudenis. Want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Hem heeft God gesteld tot de genadetroon. Hem. Er is geen andere weg. Dus toen hij kwam, moesten de Joden leren alles los te laten wat te maken had met de wet. Zichtbare offers, zichtbare eredienst. Nee, hem heeft God gesteld. Wat het evangelie is aangaande zijn zoon. Het woord genadetroon is in het Grieks hilasterion. En dat is het woordje wat vertaald wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Als het gaat over het verzoendeksel. Wat op de ark lag. Met genadetroon. Dus daar lag een gouden verzoendeksel. In de ark lagen de heilige eisen van God. 10 geboden. De cherubs die Gods heiligheid bewaken. Kijken op die wet. Maar wat zit iets tussen? De genadetroon. Van goud. Want Christus is God. En toen moest de hoge priester een bloed nemen en dat 7 maal sprenkelen op die genadetroon. Zodat de engelen het bloed zagen, eigenlijk symbolisch. En zagen hoe Gods gerechtigheid openbaar werd in het offer, wat toen nog zonde bedekte, maar wat sprak van Christus, wat die zou komen. Een van de 2 geiten werd geslacht. Er waren tijdens de grote verzoendag 2 geiten. Ja? Op de 1 legde de hoogpriester zijn handen en daar werd hij de woestijn in gestuurd. Ja. Dat betekent dat je zonden wel goed verdwenen zijn. En op de andere was meer het beeld van het offer naar God toe. Het lam.
Hoe heet dat?
De geit.
Noem ze dat tijdens een feest of zo?
De grote verzoendag, dat is 1 keer per jaar. Hij werd verlaten, en ik heb dat ook in Leviticus 16 heb ik dat eronder gezet. Hè. De hoogpriester, daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer onder het volk, of voor het volk bestemd is, en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, en dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Dat is de genadetroon. Dus 1 geit was symbolisch wat het voor God betekende, en de andere geit was wat het voor ons betekende, want onze zonden zijn weg.
Daar komt mooi te zondebok vandaan.
Ja.
Ja, ik zat er ook al bij.
En ik heb eronder gezet, hij werd verlaten door God omdat ik verlaten had moeten worden door God voor eeuwen. Hij werd geslagen omdat ik geslagen had moeten worden. Hij gaf de geest over omdat er in mij geen enkele hoop is. Dit is wat mensen niet willen horen, maar wat wel verzoening is. Daarom wilden de Joden Paulus doden. Want hun eigen wet, hun rechtvaardigheid naar boven bracht. En daar waren ze trots op. Maar hij zei, nee, het kruis heeft jullie dezelfde plek gegeven als de heidenen. En dat konden ze niet verdragen. Dus Paulus moest dood, hij moest uit de weg geruimd worden. Dus hem heeft God gesteld tot een hilasterium. Een genadetroon. De troon, het verzoendeksel. Daar waar zijn heilige eisen tegemoet werden getreden door een ander die geen zonde gekend heeft. Vers 25b, door het geloof in zijn bloed. Voor het eerst komt hier in Romeinen het woord bloed voor. Want het bloed van de Heer Jezus spreekt ook van zijn leven. Hè? De ziel van het leven is in het bloed, zegt Leviticus 17, vers 11. De waarde van Christus, zijn zondeloze leven voor God, is in zijn bloed. En omdat een bok en een stier geen zonde hadden eigenlijk, ze hadden geen, waren natuurlijk geen mensen, maar het bloed symboliseerde wel iets zondeloos, iets, het was een mannelijk gaaf dier, weet je wel. Maar Christus is oneindig veel meer dan dat. Het is van Gods eigen zoon, zijn volmaakte die hem behaagd heeft. En Gods gerechtigheid heeft hem geslagen, maar heeft hem ook verhoogd. De hoogste plaats gegeven. En wij geloven in dat bloed. Anderen zullen zeggen, jullie zijn dwaas. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen op tv, nou, christenen zijn zo dwaas, die geloven dat hun verantwoordelijkheid zo op een ander geschoven zou worden. Lekker makkelijk. Je doet alle dingen verkeerd en een ander betaalt ervoor. En, nou, dat is simpel. Ik sta liever in voor mijn eigen verantwoordelijkheid, zei hij.
Meer zelfverantwoordelijk.
Ja, dat zei hij. Ja. Ken je die?
Nou ja, dat is het algemeen. Ja. Er zijn mensen die, die zeggen dat. Ja. En anderen hoeft niet voor mee te betalen.
Klopt, dat is ook wel... Ergens begrijpelijk,
het is wel
maar de mens gerekening. Maar het is niet goddelijk.
Nee. Hmm. Maar goed, de mens wil wel als God zijn. Dus,
ja. Ja, klopt. Ja. En dan staat er nog iets achter. Tot betoning van zijn gerechtigheid. Wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden. Onder de verdraagzaamheid van God. Dat betekent... Dat God in het verleden, 4000 jaar voordat Christus kwam, de aarde niet heeft weggevaagd. Ja, de zonvloed, maar daar kom ik zo al even op. Maar hij heeft het laten voorbijgaan. Dan zou je toch zeggen, dat is toch helemaal niet rechtvaardig? Als God heilig is dan, weg met die zooi. Gelijk al bij de eerste, de beste momenten van, na de zondeval.
Ja, dat kunnen we.
Maar hij deed het niet, waarom niet? Door dat bloed van Christus. Daar zag hij naar vooruit. En hij betoonde zijn gerechtigheid door het niet te doen. Omdat het bloed van Christus, het offer van de Heer Jezus, voldoende grond was om zijn toorn op dat moment over de zonde openbaar te laten worden.
Ja. In de psalm staat toch, ik ken het in het Engels alleen, slow in anger.
Ja, klopt. Ja.
Slow in anger.
Ja. Is dit in Jesaja? Nee, is psalm.
Ja,
de
psalm.
Oh, ja, okay.
Nou, dan ben je vaak snel in, hè, in anger.
Ja. Er staat in Handelingen 17, met voorbijzien dan van de tijden van de onwetendheid, beveelt God nu aan de mens dat zij zich overal, allen overal moeten bekeren. Met voorbijzien, hetzelfde woordje bijna. Voorbij laten gaan, voorbijzien. Maar hij heeft wel geregeerd, in zijn regering was Sodom en Gomorra onder het oordeel. In zijn regering was het de zonvloed, maar dat is iets heel anders dan zijn wezen. Dat over de zonde oordeelt, want dan zou er helemaal niks meer bestaan.
Nee.
En daarom heeft het kruis toont Gods volkomen woede, toorn over de zon. Dat is het kruis. Dat zelfs een zondeloze, die tot zonde gemaakt wordt, door God verlaat wordt. 3 uren van duisternis, niet een eeuwigheid. Het zijn 3 uren van duisternis. Dat was voor een volmaakte persoon een eeuwigheid.
En niet zomaar een persoon, maar God zelf. Mm. Dat God zichzelf gedaan had.
Ja, ja, zo spreekt de schrift weer niet.
Okay.
Er is ook theologen die zeggen, God stierf aan het kruis, maar dat is niet zo. En dat is het ondergrondelijke mysterie. Van dat boek wat ik nu heb geschreven, van de Vader uitgegaan, daar zie je dat heel zorgvuldig elke keer. De Vader heeft mij niet alleen gelaten. Dat zegt de Zoon. De Zoon is niet gestorven aan het kruis.
Ja, ja, dat ja.
Maar de mens. Ja. Ik leg mijn leven af, ik heb macht het ook weer te nemen. Dus snap je, de Zoon is eeuwig. Eeuwig. Maar zijn menselijke leven, hij legt het af en dan wat weer.
Ja.
Maar als mens stierf hij wel. Snap je, werd hij gedood. Maar als God zegt hij, ik leg mijn leven af, ik neem het ook weer. Dus dat is het gebod dat heb ik van de Vader ontvangen. Dat zijn twee verschillende kanten van zijn persoon. Dat kun je maar niet begrijpen.
Dat is voor ons een mysterie.
Ja, dat kunnen we stellen, ja.
Ja.
Maar dat wordt ook aangevallen. Ik was vandaag nog op een website van een bekende meneer. Dat de Zoon altijd onderdanig is aan de Vader. Maar dat is absoluut niet waar. De Vader en ik zijn één.
Ja,
ik kan iets doen als ik te zeggen de Vader is. Dat betekent niet dat ik ben gehoorzaam aan de Vader. Maar dat betekent gewoon, ik ben één met de Vader.
Ja.
Dus hij is niet onderdanig aan de Vader als mens, maar als de Zoon. Johannes Evangelie is die God. Hij wist alles van tevoren. Hij heeft overal de regie. Hij ging midden tussen hen door en hij vertrok en zo. Dat soort dingen allemaal. Hij zei in Gethsemane, zegt hij, wie zoeken jullie? Ja, Jezus de Nazarene. Ik ben het. Ze vallen op de grond.
Ja.
Niks, geen angst, druppels, zweet, bloed, bidden. Nee, hij was daar gewoon de Almachtige. Ja? Dus je moet nooit zeggen, God stierf of God heeft zichzelf. Nee. De eeuwige God heeft de mens Christus op het kruis verlaten. Maar de Vader en de Zoon zijn altijd één gebleven.
Je kan er wel toch zeggen, het meest nauw verbonden persoon met God.
Ja, tuurlijk.
Die er ooit geleefd heeft.
Ja. Het was de mens die naar Gods geest verwekt was.
Ja.
En die altijd deed wat de Vader hem vroeg. Dus in die zin was dat voor hem natuurlijk een lijden wat wij niet kennen. Als een mens die schuldig is in eeuwigheid moet lijden, dan is een rechtvaardig. Die 3 uur moet lijden, ook, dat kunnen we ook niet ons inbeelden. Dat is ongeveer net zoiets. En trouwens, hij heeft alle zonden van de mens die geloven gevoeld. Maar ook heeft hij gevoeld wat het is om als zonde de woede van God de toorn daarover te moeten verdragen in zijn ziel. Ja, kun je dat, daar gaan de psalm over, hè? De gevoelens van Christus. Psalm 22, psalm 69, psalm 109. Ik las van de week dat iemand zei van de geschiedenisboeken beschrijven de typen van Christus. De psalmen beschrijven de gevoelens van Christus. De profeten beschrijven de toekomst van Christus. De evangelieën beschrijven de komst van Christus. En de brieven de vrucht van Christus. Dat is mooi, hè?
Ja, dat is mooi. Ja.
Ja. Goed, waar zijn we gebleven? Oh ja. In Christus dood zijn alle gestorven wat God betreft. Daarom kon hij het gewoon laten begaan. De mens was op het kruis veroordeeld. En bij God is geen tijd, dus hij zag daar op. En hij gaf zijn leven als een losprijs voor allen. 1 Timotheüs 2, vers 6. Vers 26, dat vind ik ook zelf een hele mooie tekst. Tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig is. En hem rechtvaardig die op grond van geloof in Jezus is. Wij leven na het kruis. En hoe wordt de gerechtigheid van God openbaar? Hoe weten wij dat hij rechtvaardig is? Nou, doordat hij ieder die gelooft in de Heer Jezus. Dat hij die rechtvaardig. Ja? Dus, Gert-Jan is rechtvaardig verklaard. Geldt voor jullie allemaal, voor mij ook. We kunnen ons wel niet zo voelen, maar voor God zijn het onwrikbare dingen. Hij heeft ons in zijn Zoon voor zich gezet, levend voor God in Christus, komt in Romeinen 6 aan de orde eigenlijk. Hier gaat het echt om het rechtvaardig verklaren van een goddeloos. En dat heeft hij gedaan. Op grond van geloof in Jezus. Daarom is de Heer Jezus de genadetroon in deze wereld. Daarom horen wij ook de mensen over de Heer Jezus te vertellen. Dat gebeurt niet altijd. Dat zouden we wel moeten doen.
Mm-hmm.
Want anders gaan ze verloren. Vers 27. Waar is dan de roem? beste Jood. Daar zit je dan met je, ja, maar bijstanden van Abraham af. Hè? Johannes hoofdstuk 8, misschien kun je dat heel even voor je halen. Johannes 8.
Ja, een bekende stukje.
Huh?
Een bekende stukje.
Ja.
Een
kinderraad. Ja, inderdaad. Goeie bijbelkennis, Jan.
Ja, weet ik niet.
Nou ja.
Welk vers?
Vers 31. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, let op, dat is niet het zaligmakende geloof, maar dat was gewoon een geloof van, oké, hij doet tekenen, hij doet wonderen. Ik geloof dat hij zegt wat hij is, namelijk de Messias misschien wel. Maar dan zegt hij, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen. Dus ze volgden hem wel. Ze gingen achter hem aan, ze luisterden naar hem, maar hij zegt, ja, je kunt nu wel heel eventjes in mij geloven, maar als je in mijn woord blijft, als je vasthoudt, dan ben je echt mijn discipel. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht en hebben nooit iemand gediend. Ze waren notabene onder de Romeinse overheersing, maar goed, waren ze even vergeten. Ja, maar dat is toch de wet. De wet maakt de mens echt blind voor zijn toestand. En hoe zegt u, u zult vrij worden? Dan zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.
Ja.
Aha. Vers 37, ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u tracht mij te doden. Dus de zonde van de Joden, daar is dat ze hem willen doden. Omdat mijn woord geen ingang bij je vindt. En dan zeggen ze, vers 38, onze vader is Abraham. Ja toch? Ze hebben geen enkel besef van hun zonde. Jezus dan zei tot hen, als u kinderen van Abraham was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu tracht u mij te doden, de tweede keer dat hij dat zegt. Een mens die de waarheid tot u heeft gesproken, die ik van God heb gehoord. Dat deed Abraham niet, u doet de werken van uw vader. En dan zegt hij op een gegeven moment ronduit dat ze de duivel tot vader hebben, in vers 44. U bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van uw vader doen. Dat is wel wat, hè? Waar blijft dan de roem, zegt Paulus? En de Joden, hier in Romeinen, of hoofdstuk 8 van Johannes, met het hele evangelie van Johannes, blijven maar staan op hun eigen trotse plekje. Wij hebben nooit iemand gediend. Wij zijn Abraham nageslacht. De Heer Jezus zag hun moordzucht. Hij is de eeuwige God, hij weet alles. Ze waren er volkomen blind voor. En daarom zegt Paulus het ook in Romeinen, omdat de Joden in die gemeente zichzelf verhieven. Wij eten geen varkensvlees. Wij houden ons aan de wet. Maar die arme stumpers van een heiden, daar snappen er niks van. Snap je? En er kwam dus verdeeldheid. En dan zegt hij, waar blijft dan de roem, beste Jood? Hij is uitgesloten. God waakt over de eer van zijn zoon. Geen enkel mens mag eer ontvangen. Daarom zegt Paulus ook dat hij niet op vlees vertrouwt. Daarom gaf God hem ook een doorn voor het vlees, om hem heel klein en kwetsbaar en nederig te houden. Want anders kreeg hij de eer voor al die gemeentes die hij sticht. Zoals vandaag zoveel voorgangers bewierookt worden. Door welke wet? Van de werken? Nee. Maar door de wet van het geloof, de wetmatigheid, het principe van geloof. Vers 28, want wij stellen vast, wij concluderen, conclusie, de apostelen, dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof, zonder werken van de wet. Dan zeg je,
hè? Of moet daar weer wet, eigenlijk?
Moet ik even nakijken in vers 28. Het staat namelijk hier niet aangegeven. Ik denk dat het hier wel de wet is, want, maar goed, ik weet het niet zeker.
Ja, tussen aanstekens.
Ja, weer? Oké. Ja, dus zonder werken van wet. Wij stellen dus vast. En dat heeft hij ook in gelaten. Ik heb die tekst gelaten er helemaal onder gezet. Dat is een heel belangrijk vers ook. En nu zul je bij jezelf zeggen, ja, ik heb het nou al vaak gehoord vanavond. Het is niet door werken de wet, klaar, simpel. Nou, zo simpel is het niet. Want wij proberen toch iedere keer weer iets voor te brengen, waardoor we eens trots op onszelf worden. Ik lees hem even voor, Galaten 2, vers 15 en 16. Wij van nature Joden en geen zondaars uit de heidenen, uit de volken, die echter weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, ook wij hebben in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof in Christus en niet op grond van werken van de wet. Want op grond van de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. 3 keer wordt dat hier gezegd in dit stukje. 3 keer. Want God wist van tevoren hoe de mens in elkaar zit. Vers 29. Is God alleen de God van de Joden? Waarom zegt hij dat? Nou, stel dat er nou, echt rechtvaardigheid zou zijn op grond van de wet. Daar zouden alleen Joden gerechtvaardigd kunnen worden, want die hadden de wet, de rest had de wet niet. Dat is toch niet eerlijk? God is toch niet een God van alleen de Joden? Nee, maar ook van de volk. Er is immers de ene God. En niet zoals de vele volken zijn, veel goden, maar er is één God. Die bestaat overigens uit 3 onderscheiden personen, maar dat is de leer van de 3-eenheid die vandaag verschrikkelijk wordt aangevallen. Niet normaal. Maar houd het vast. Die besnedene zal rechtvaardig op grond van geloof en onbesnedene door het geloof. Nou, kun je zeggen, wat betekent nou het verschil tussen op grond van geloof en door het geloof? Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat de besnedene het woord van God hebben, de wet, op grond van geloof daarin. En de onbesnedene door het geloof, door via geloven in de prediking van het woord van God. Stellen wij dan de wet buiten werking, moet je dus helemaal niet meer bezig zijn met het Oude Testament? Nee. Maar wij bevestigen de wet. Want het volgende hoofdstuk gaat gelijk verder met Abraham. Hij wil laten zien dat de wet van de Joden deze dingen heel duidelijk al verkondigt. Want hoe werd Abraham gerechtvaardigd? Weet iemand dat? Waarin?
In het woord van God.
En wat had God gezegd? Ja?
Ga uit
uw
land.
Ja, dat is, snap ik. Ga uit uw land.
Wat zei je?
Die bedoel
de rechtvaardigheid volgens mij, dat hij een rechtvaardig man was.
Maar waardoor werd Abraham gerechtvaardigd? Hij geloofde in het woord, maar welk woord?
Ik zal u toch nog wat
Jij weet het, hè?
Hij weet het, maar kan er niet op komen.
De belofte van zijn zoon tot hij zou krijgen.
Ja, kijk, hier zit hij. Het heeft altijd de zoon te maken. De zoon.
Ja.
Er komt uit jouw lendenen een zoon voort.
Ja.
Maar je bent verstorven. Je kunt het niet. Je bent zwak. Je bent compleet krachteloos. Ik geloof het, Heer. En God rekende het hem tot gerechtigheid.
Ja.
Dus de Joden hebben in hun eigen wet Abraham staan, die voordat er een wet kwam, al gerechtvaardigd was.
Ja.
Dus, word eens wakker.
Wake up.
Oh
nee, niet dat boek.
Bij bevestigende wet. Nou, dat was het voor vandaag.
Ja.